Hey, tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Lifeflow. Vandaag ben ik in Ommen bij Leon Thibault. Tof dat ik hier mag zijn, welkom. Leon, wil je eens voorstellen? Wie ben jij? Wat doe je in het dagelijks leven?
Zeker, mijn naam heb je dus gehoord. Ik ben 30 jaar oud. Ik ben getrouwd met Nicolette. Ik heb een zoontje van net 2 jaar oud. En daarnaast wat ik doe, ik ben voorganger van Crosspoint Ommen. En ik heb een zendingsorganisatie, Kingdom Ministries. Die heb ik begin dit jaar, januari om precies te zijn, overgenomen van Antoine Joke van der Laak. Die stichting heet Kingdom Ministries. En we zijn gericht op het trainen en toerusten van leiders.
Oké, tof.
Ja.
Normaal gesproken heb ik jongeren, 20-jarigen. Nee, je bent iets ouder. Je hebt ook toch ook al wel meer ervaring. Je bent voorganger, vertelde je. Dus denk ik ook wel dat jij daarin toch ook wel een soort van voorbeeldpositie voor de luisteraars mag hebben van welke dingen heb jij al meegemaakt, heb jij al ervaren? En ik denk dat we daar hele toffe dingen van kunnen leren.
Tof, dankjewel.
En dan wil ik eigenlijk beginnen met de vraag, hoe ziet jouw dag met God eruit?
Ja, ik heb nooit een bewust moment dat ik echt tijd neem voor God. Ik zorg er eigenlijk voor dat ik de hele dag door echt tijd maak voor Hem. Ja. Als ik in de auto zit, heel bewust, dan zeg ik, Heer Jezus, dank u wel dat u bij me bent. Vader, dank u wel dat u bij me bent. Heilige Geest, dank u wel dat u bij me bent. Heel bewust nodig ik Hem uit in iedere situatie waar ik ben. En ik praat met Hem de hele dag door. En ik lees ook bijbelteksten eigenlijk de hele dag door. Dan pak ik zo af en toe een bijbeltekst en dan lees ik. En dan ga ik, oké, wat zegt u tegen mij? Wat wilt u zeggen? Wat zegt hij over de wereld? Wat zegt hij over andere mensen? Dus eigenlijk ben ik de hele dag bezig met God. Dat doe ik heel bewust.
Ja, tof.
Ja.
En hoe ben je tot dat punt gekomen? Want
ja.
Het zou waarschijnlijk niet automatisch zo zijn gegaan.
Nee hoor, dat is een hele geschiedenis geweest. Dat is een hele geschiedenis.
Ja.
Dan ben ik geneigd om een hele korte versie van mijn getuigenis te geven of te delen. Ik kwam radicaal tot geloof toen ik 17 jaar oud was. En ik had echt een heftige jeugd gehad.
Ja.
Depressief. Dat ging zo ver dat ik zelfmoord wilde plegen. Ik heb op een gegeven moment heb ik bovenaan de trap gestaan. Ik heb een touw op mijn nek gebonden en ik wilde springen.
Zo.
Maar er was een onzichtbare muur. Er was een onzichtbare muur en ik kon niet springen. En ik zakte in elkaar en ik heb het echt uitgeschreeuwd naar God. En dat moment ging voorbij. De weken gingen voorbij, de dagen gingen voorbij. Ik ging op internet zoeken. Hoe kan ik dan het makkelijkste mijzelf van kant maken? Ik ging googlen, zelfmoord. En op dat moment kwam ik op een christelijke website terecht. Die stond bovenaan. En ik heb later die website opgezocht. Ik kon hem nergens meer vinden. Die stond niet meer op de eerste pagina. Maar op het einde van die website kon je verder klikken. Er stond een gebed. Om je leven aan God te geven.
Ja.
En ik ging op mijn knieën. Ik bad dat gebed op. En de hemel kwam letterlijk in mijn kamer. Alsof de hemel letterlijk in mijn kamer kwam. Dat was zo'n fantastische ervaring. Daarvoor, ik huilde mij iedere avond in slaap. Maar daarna niet meer.
Wow.
Het verdriet, alsof dat in één keer weg was. Mijn depressie moest daarna genezen. Er zat heel veel emotionele pijn onder. Heel veel verwonding. God begon dat te genezen. En daar heb ik geleerd om echt een relatie met God op te gaan bouwen. Om intiem te zijn met Hem. Want één ding wat ik heel belangrijk vond, wat ik heel snel wist, ik moet het vaderhart van God gaan begrijpen. Als ik dat stukje niet pak, kom ik hier nooit doorheen. En ik heb boeken gelezen over het vaderhart van God, tientallen, preken, het hele internet, vaderhart van God. En het kwam maar niet binnen. Het kwam maar niet binnen. En God heeft me daar heel veel sleutels gegeven. En één daarvan was echt intimiteit met Hem. Toen ik één op één tijd met Hem ging krijgen, ging doen, echt bewust tijd voor ging maken, toen ging ik zijn liefde begrijpen.
Ja.
Dat is een hele korte versie van mijn getuigenis. Mijn relatie met Hem is zo ontzettend belangrijk. Als je dat pakt, heb je de rest.
Ja.
Ik zeg altijd, ik begin bijna iedere preek, iedere opening van de dienst. Met zijn tegenwoordigheid heb je alles. Zonder zijn tegenwoordigheid heb je niks.
Ja, ja, gaaf. Mooi om te horen. Dan is dit wel een mooie vervolgvraag. Wat doe jij om je geloof actief te houden? Ja, je bent voorganger, dus dan ben je meer dan de algemene mens waarschijnlijk met het geloof bezig. Je zei, ik kwam op je 17e radicaal tot geloof. Toen was je geen voorganger. Hoe bijvoorbeeld was je er toen mee bezig zeg maar, om echt actief te blijven in je geloof?
Dus je bedoelt voordat ik voorganger was?
Ja.
Een heleboel dingen. Het begin van mijn geloofswandel was echt boeken lezen. Preken luisteren, het hele internet afspeuren. Nou, ik wilde gewoon meer van God weten. En op een gegeven moment ging ik een bijbelschool doen. Foundation for Life. En dat was voor mij een jaar waarin God mij echt richting gegeven heeft. Hij zei, hier heb ik je voor geroepen, hier ben je voor gemaakt, hier ben je voor geboren. Daar kreeg ik visie voor mijn leven, voor het eerst. Ik kreeg richting, mensen gingen profiteren over mij. Ik wist in mijn verstand, hier ben ik voor geboren. Maar dan moet het nog gaan landen in je hart. Het weten in je hoofd is één, en daarna weten in je hart is twee. Dat komt pas daarna. Eerst verstandelijk. Ik wist het hier. En ik kreeg richting. En ik ging op weg. En wat was je vraag ook alweer?
Ja, wat je deed of doet om je geloof actief
Ja,
te houden.
ja. En tijdens dat bijbelschooljaar heb ik heel veel actieve dingen geleerd om bewust met het geloof bezig te zijn. Evangelisatie, mensen aanspreken, omzien naar wezen en weduwen, heel concreet.
Ja.
Dus het begint voor mij gewoon om praktisch gewoon bezig te gaan. Doe datgene wat jouw hand vindt om te doen. Ga daarmee bezig. Ga mensen liefhebben, zoals Jezus mensen lief heeft.
Ja.
Als je daarmee begint met het kleine wat je nu kunt doen, dan komt de rest. Dat is mijn ervaring.
Ja. Ja, gaaf. Ja,
Ja.
dat ken ik ook wel inderdaad. En het is een mooie overgang, want je benoemde al, je kreeg tijdens het jaar profetieën
Ja.
die visie gaven voor je leven. En deze maand behandelen we dus ook thema profetie in onze content.
Fantastisch.
Ja, mijn vraag is dus, hoe ben jij in aanraking gekomen met profetie? Maar ja, dat is dus denk ik gebeurd op dat bijbelschooljaar.
Ja, dat was inderdaad de eerste keer dat ik profetie ontvangen heb en dat ik daarmee in aanraking kwam. En ik wist nog, in de aanloop van Foundation for Life, de openingsavond, moesten wij een motivatiegaventest invullen. Die moest je dan opsturen naar de leiders van de Bijbelschool. En bij mij kwam op 1 en 2, ik weet het nog precies, bemoediger en leider uit. Nou, ik heb dat opgestuurd en ja, het zal wel. Het kwam uit de test. En toen tijdens de openingsavond, op het einde mocht je naar voren komen en mensen gingen voor je bidden. En die jongen zei toen tegen mij, Leon, je bent een bemoediger en een leider. En dat was de eerste keer dat ik wist, of dat ik iets ontving van profetie. Oké, okay, ik ben een bemoediger en een leider. En dan? En
Ja.
dan? Ja, daarna heb ik zoveel dingen ontvangen. En een van de woorden die ik ontvangen heb dat jaar was, je zal een voorganger zijn op jonge leeftijd. Een vader op jonge leeftijd. En er zit een zalving van een evangelist op je leven. En al die drie leef ik op dit moment uit.
Ja.
En dan ben je 10 jaar verder. Dus dat is het
Zo.
woord en 10 jaar verder. 10 jaar ertussen, al die tijd heb ik moeten wachten. Heb ik
Ja.
moeten wachten, moeten trainen, mezelf moeten ontwikkelen. 10 jaar tijd en ik leef het uit. Als ik het kan, kunnen jullie het ook, als je luistert. Maar het wachten duurt soms lang. Het
Ja.
wachten duurt soms heel lang. Je bent een bemoediger en een voorganger en een evangelist. Maar dan is de vraag, hoe ga je daarmee aan de slag? Want je ontvangt woorden. Wat ga je daarmee doen? Wat ga jij doen met de woorden die jij ontvangt?
Ja, mooi. Nou, dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Wat ben jij gaan doen met de woorden die je ontving?
Goeie vraag, man. Ja, dat zeg ik nu allemaal achteraf, hè. Kijk, op dat moment, dat weet je het niet. Oké, okay, dat is allemaal zo groot. Ik geloof dit niet.
Ja.
Ik geloof dit niet. Maar ergens heb ik ook geleerd, weet je, als je gelooft dat een profetie van God is, dan moet er ook een moment komen dat jij het voor jezelf gaat geloven. Het is of van God of niet.
Ja.
Heel simpel. Als het van God is, komt het uit.
Ja.
Ik weet dat zeker. Als het van God is, komt het uit. Punt. Maar daarin heb je wel een heleboel verantwoordelijkheden. En als er gezegd wordt, Leon, je bent een evangelist, wat ga ik daarmee doen? Als ik niemand aan ga spreken, als ik ga wachten in mijn bed met mijn handen in de zak,
Ja.
gaat er iets gebeuren met het zijn van een evangelist. Als God tegen me zegt, Leon, je bent een bemoediger en ik doe het niet. Hoe kan ik dan gaan wandelen in het zijn van een bemoediger? Ik moet het gaan doen.
Ja.
Als God tegen me zegt, je zal een voorganger zijn op jonge leeftijd, hoe kom ik daar dan? Nou, dan moet ik iets in de kerk gaan doen. Ik moet mezelf als het ware op gaan werken. Ik moet actief zijn in de gemeente. Dus als je woorden ontvangt, ga het ontcijferen. Wat zegt God tegen mij? En jaag hetgene na wat God in het woord over jou uitzegt. Sommigen zijn geroepen voor een profetie, sommigen voor kinderwerk. Nou, ga je ontwikkelen in hetgene wat God tegen je zegt. Ben je geroepen voor kinderen? Ga onderwijs volgen voor kinderen. Ga op een kinderdagverblijf werken. Ga bezig zijn. Ga meedraaien in het kinderwerk. En God gaat aan de slag met hetgene wat jij aan het doen bent. Jij gaat doen en God gaat daarmee aan de slag. Maar je moet echt gaan doen. Je moet echt gaan doen. Zo belangrijk.
Ja. Ja, gaaf. Ja, mooi om zo te horen hoe jij daar mee aan de slag bent gegaan. Oké, dus nou ja, als je een profetie krijgt, zeg je dus, ga ermee aan de slag.
Ja.
Ga jezelf plaatsen op die plek die erbij hoort.
Mm-hmm.
Maar dan kun je misschien ook wel twijfelen van, hey, maar oké, iemand heeft het over mij geprofiteerd. Mm-hmm. Maar hoe weet ik nou echt of dit van God is, zeg maar? Hoe kun je zoiets toetsen?
Ja, een hele belangrijke goede vraag. Ten eerste, dit zeg ik met heel voorzichtig. 9 van de 10 keer als jij een profetie ontvangt, diep van binnen weet jij of het van God is. Ja of nee. Waarom? Want ik geloof het profetische woord is, als het goed is, dan is dat iets wat altijd al diep van binnen in jou lag. Ik geloof dat God iedereen gemaakt heeft met een unieke bestemming, met unieke karakters, met unieke kwaliteiten. En de Bijbel zegt al voor de grondlegging der wereld was je in zijn gedachten. Ja. En hij heeft je geweven in de moederschoot. Dus al voor de grondlegging der wereld heeft hij jou geschept met zijn bestemming voor jouw leven. Wanneer wij op de wereld komen, dan doet de duivel het kwaad. Hij doet er alles aan om die identiteit van God te roven. Om alles wat daarin zit, al die potentie die God erin heeft gelegd, om dat van je af te nemen. Ja. Want hij wil niet dat jij tot je volle potentie gaat komen. En dan ga je op weg, je gaat leven en je ontvangt een profetie. Nou is dat iets wat God jou in jou gelegd heeft, al voor de grondlegging der wereld. En dat wordt geactiveerd. Dus het profetische woord komt daar overeen over iets wat altijd al diep van binnen in jou zat. En daarom weet jij van, hoe is dit van God? Ja, dit is van God. Want het zat altijd al in mij. Dat is één. De andere is, profetie moet getoetst worden doorheen de Bijbel. Ja. Of na de Bijbelteksten. Profetie van God is altijd in overeenstemming met de Bijbel. Zonder de Bijbel geen profetie. Wil je beter kunnen profeteren, leer de Bijbel uit je hoofd. Leer de Bijbel uit je hoofd. Profetie van God gaat nooit tegen zijn woord in.
Nee.
Dus als jij een woord van God ontvangt wat tegen de Bijbel in gaat, is het geen profetie, punt. En daarnaast een hele belangrijke, hoe weet je of het van God is? Ga met mensen, met leiders, mensen die verder zijn dan jij, met vrienden. Ga ermee aan de slag en ga met hen overleggen. Dit heb ik gehoord van God, dit heb ik gehoord uit een profetie. Denk jij dat dit van God is? En laat jezelf toetsen door andere mensen. Want als het goed is, zien zij dingen in jouw leven die in overeenstemming zijn met die profetie. En durf ook het risico te lopen dat het misschien helemaal niet van God is. Dat is ook een hele belangrijke. Want wat nou als die leiders zeggen, het is niet van God? Dat kan, hè?
Ja.
Maar misschien hebben ze ongelijk. Dat kan ook nog. Het is wel van God. Maar durf jij jezelf ook te geven aan mensen? Durf je accountable te zijn, zou je zeggen in het Engels. Accountable zijn, dat wil zeggen verantwoording af te leggen voor jouw leven. Want leiders om jou heen, voorbeelden om jou heen, die moeten het in jou kunnen zien. Dus je hebt 3 delen. Het ligt in jou, als het goed is. De tweede is, toets het. En de derde, met wie toets jij het? Zoek mensen om je heen.
Ja.
Zoek mensen om je heen.
En dan kan ik me voorstellen, misschien krijgt iemand een profetie waarin gezegd wordt over volgend jaar of zo moet jij dit of dit gaan doen.
Mm-hmm.
Dat is een heel concreet, specifiek woord. Hoe toets je dat dan met de Bijbel? Want de Bijbel spreekt niet specifiek over onze levens,
nee.
Wat wij daarin moeten doen.
Nee.
Dus hoe zou je dat daarmee toetsen?
Ja, mag ik heel eerlijk zijn?
Ja.
Richtinggevende profetieën, ik doe dat nooit.
Okay.
Dus als jij moet naar een land toe of jij trouwt met die. Waarom niet? Omdat je dat, zoals jij zegt, niet kunt toetsen. Je kunt niet toetsen wie jouw huwelijkspartner wordt.
Nee.
Aan de hand van de Bijbel. Je kunt niet toetsen, jij moet naar Alaska toe. Om daar de ijsberen te redden in nood. Kun je niet toetsen. Dus richtinggevende profetieën, enorm mee uitkijken. Enorm mee uitkijken. Zeker als je het geeft en ook als je ontvangt. Bedenk dan, is dit echt van God en wat gaat er gebeuren als ik het wel of niet doe? Want stel, iemand profiteert een huwelijkspartner over jou en dat komt helemaal niet uit. Het kan emotioneel ontzettend veel schade doen, want jij zet je hart op een vrouw of op een man die helemaal niet voor jou bedoeld is.
Ja.
Maar je gaat alleen maar naar het woord dat aan jou gegeven is. En dan zijn de leiders om jou heen, hey, gast, dit is niet de vrouw of man die God voor jou heeft. Dus geef jezelf aan mensen. Dat blijft een belijke factor. Dus richtinggevende profetieën, wees er ontzettend voorzichtig mee. In het geven, maar ook in het ontvangen. Ik zou nooit afgaan op een richtinggevende profetie. Bijna nooit.
Ja.
Sterker nog, ik heb het nog nooit gedaan. Ik weet gewoon, als dit van God is, dan komt het uit, punt.
Ja.
Daar ben ik soms heel simpel in. Dus je moet naar Alaska toe, je moet naar Duitsland. Nee, we zien het wel. We zien het wel.
Ja, precies. Ja. Ja, mooi. Ja, dan wil ik misschien nog praktischer gaan. Ja. Ja. Stel, degene die luistert denkt van, oké, klinkt gaaf. Ik wil God ook horen spreken over mijn leven. Ik wil ook gebruikt worden door God in profetie. Hoe kun je hierin beginnen? Hoe kun je uitstrekken naar profetie?
Jezus zegt, ik zal je nooit verlaten. Ik zal altijd bij je zijn. Dat zegt hij tegen zijn discipelen op het moment dat hij naar de hemel gaat. Dus dan moet je je voorstellen, die discipelen drie jaar lang met hem gewandeld hebben op deze aarde. Die horen dan ineens, maar ik ga heen. Ik ga naar de Vader. En ik laat jullie niet als wees achter. Ik zal een helper zoeken, sturen, een helper aan jou geven die mijn plaats gaat vervangen. Dus dan staan ze er alleen voor. En dan moeten ze wachten op een helper. Maar de discipelen wandelen met Jezus. En dan zegt Jezus, ik zal hen jou nooit verlaten.
Ja.
Want daar zit een belangrijke sleutel in. Eén ding, geloof jij dat Jezus jou nooit verlaat? Geloof je dat echt? Dat hij altijd bij je is? Ik geloof dat ook. Maar wat ga je daarmee doen? Ik zit in de auto en ik weet, Jezus zit naast mij. Ik ga hier de deur uit en ik weet, Jezus loopt met mij mee. Maar een heleboel christenen zijn zich niet bewust dat Jezus met ze is. Het is ontzettend ongemakkelijk om koffie te drinken met iemand en je zegt niks. Dus je zit tegenover iemand en je gaat samen koffie drinken. Je zit elkaar een beetje aan te staren. Maar een heleboel mensen doen dat exact met Jezus. Jezus in die ruimte en je zegt niks. Je doet niks, je laat hem erbij zitten.
Ja.
Maar één verbinding met diegene tegenover je, hoi, goedemorgen. En je maakt verbinding met die persoon in de ruimte. Zo werkt het bij mensen, maar zo werkt het ook met Jezus. Ja, Jezus, goedemorgen. Goedemorgen. De profetie begint met een relatie met Jezus. Wil je gaan profeteren? Leer hem kennen. Wil je de diepte van profetie gaan snappen? Leer intieme relatie met hem te hebben. Daarnaast, de Heilige Geest heeft alle gaven in de Bijbel. Het zijn er 9. En een daarvan is profetie. Dus als jij de Heilige Geest hebt, en die heb jij als jij je leven naar Jezus gegeven hebt, punt, dan heb jij de Heilige Geest, die komt in jou wonen. Dus je hebt toegang tot de gaven van profetie. Dan zegt Paulus in 1 Korinthe 14 en 1 Korinthe 13, die gaat over de liefde, en 1 Korinthe 14 gaat over profetie en klankentaal. Een heel verhaal over profetie en tongentaal enzovoort. Dan begint Paulus dat hoofdstuk met streef naar de gaven van de geest, vooral naar die van profetie. Vooral naar die van profetie en jaag het na. In het Engels staat het nog mooier, echt bijna met een agressie het najagen. Van, dit moet je doen.
Ja.
Vooral naar die van profetie. Dus train jezelf in de gaven van profetie. Nou, met hetzelfde hoofdstuk nog een keer. Streef erna om te profeteren. Als er een onbekende man in het gebouw binnenkomt en mensen gaan profeteren, dan zou hij op zijn knieën gaan en zijn leven aan Jezus geven. Dat is mijn vrije vertaling.
Ja.
Streef erna om te profeteren. Dus nu weet je het. Relatie met Jezus en je hebt de gaven. En waarom zeg ik dit? Ik had het er net over. Al voor de grondlegging der wereld heeft God dingen in jou gelegd. Wat doe je als je gaat profiteren? Dat je iets van die dingen die God heeft voor diegene gaat als het ware gaat ontcijferen en gaat doorvertellen aan diegene. Hoe dieper jouw relatie met God is, hoe makkelijker het is om te profiteren. Waarom? Omdat zijn hart uitgaat naar mensen. Als je bewogenheid hebt voor mensen, kun je profiteren. Jezus was bewogen en er gebeurde wonderen. Heer, heb medelijden met mij. Dus hoe kun je groeien in profiteren? Relatie met God. Dat is voor mij absoluut stap 1. Als je zijn vader had kent, voor mensen, kun jij profiteren. Want het enige wat je doet, is datgene doorgeven wat God in diegene ziet.
Ja. Ja, gaaf. Ja, mooi.
In onze gemeente zeggen wij, het goud in mensen zien en naar boven halen. Dat is een van onze pijlers in onze gemeente. Nou, dat is profetie. Hoe God iemand gemaakt heeft. Het beste in die persoon hou je naar boven. Want God ziet dat. En jij ziet dat doorheen de gaven.
Ja, gaaf. Ja. Ja, supermooi. Ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Dan wil ik jou vragen. Wat mogen de luisteraars echt niet vergeten van deze aflevering?
Intimiteit met God. intimiteit met Jezus. Weet je, wil je groeien in je relatie met hem? Maak tijd met hem door en doe dat gewoon. Betrek hem in je alledaagse leven. Ga je koffie drinken in je eentje? Jezus is erbij. Maak connectie met hem. Weet je, als je dat pakt, komt de rest. Daar ben ik 100% van overtuigd. Als je dat pakt, komt de rest. Je hebt hem nodig. Je hebt hem nodig. Je hebt hem nodig.
Super. Nou, dat was de aflevering voor deze maand. Ik hoop dat jullie er net zoveel hebben van genoten als ik heb gedaan. Bedankt Leon voor alles wat je gedeeld hebt met ons. Als jullie nog meer willen weten over het onderwerp profetie, deze maand is nog niet voorbij, dus er zullen nog wat dingen online komen. Check ook al onze vorige content. Deel ook vooral deze aflevering, volg op Spotify en geef ons een review op Apple Podcasts, zodat nog meer mensen hierdoor bemoedigd mogen worden en hier iets van kunnen leren. En wil je er meer van weten van profetie, wees ook niet bang om gewoon contact met ons te nemen via social media. We gaan graag met je in gesprek als je vragen hebt. Gewoon doen. Dan wens ik je nog een hele fijne dag en hoop ik dat je de volgende keer weer luistert naar onze podcast. Hoi!